zou toch wat zijn dat ik hier 3 kwartier sta te praten en jullie horen niks, hè? Dat is niet de bedoeling. Ik wil vandaag iets spreken over het boek Jona, de profeet Jona. Een bekend verhaal, maar voor degenen die nooit op de zondagsschool gezeten hebben, zal ik eerst in de notendop even vertellen wat er aan de hand is met het boek Jona, met het leven van Jona. En daarna ga ik er wat uitgebreider op in. Jona is een profeet van God en hij krijgt een boodschap van God, de God van Israël, om naar Nineveh te gaan. Sorry? Beetje harder. Kan jij wat regelen? Ja? Ja? Hij krijgt een boodschap van God om naar Nineveh te gaan. Maar hij heeft daar geen zin in. En hij zegt, ik ga mooi de andere kant uit. En hij gaat in plaats van over land naar Nineveh, gaat hij over de zee naar Tarsis toe. Tenminste, die kant gaat hij op, maar hij komt niet ver, want de boot waarop hij zit, die krijgt de problemen met een storm. En die boot die dreigt te vergaan. Het komt erop neer dat Jona in het water terechtkomt. Daar zou hij verdrinken als hij niet werd opgeslokt door een hele grote vis, een zeedier. En dat zeedier dat spuugt hem na 3 dagen, spuugt hij hem uit op het strand. En dan krijgt hij weer de opdracht van God, Jona, ga naar Nineveh en vertel ze daar wat ik te vertellen heb. En dan gaat hij wel en hij moet daar vertellen dat als Nineveh zich niet bekeert van zijn gewelddadigheden in die stad, van zijn wreedheden, zijn onderdrukking en uitbuiting, dat die stad dan over 40 dagen vernietigd wordt, omgekeerd wordt. En hij vertelt die boodschap en dat volk van Nineveh bekeert zich. Houdt op met zijn geweld en gaat rouw bedrijven. En dus besluit God, ik vernietig die stad niet. En daar is Jona zeer boos over. Zo boos dat hij liever doodgaat. Zo staat het in het boek Jona. Het zijn 4 kleine hoofdstukken. Het is een fantastisch verhaal om te lezen. Het is gewoon een soort korte roman eigenlijk. En je zou het thuis echt eens even moeten lezen. Want daar kun je van genieten. Ik lees nu de eerste 3 versen uit Jona 1. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Jaffo, dat is Jaffa tegenwoordig, Joppe, waar kom je het in het Nieuwe Testament tegen, een havenstad, en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Tot zover lees ik dit. De rest mag je, zoals gezegd, thuis ook eens lezen. Nou, wie is Jona? Zijn naam betekent duif. Als je het boek leest, dan zul je merken dat het nou niet bepaald dat hij zich niet als een vredelievende duif gedraagt, maar meer als een havik. Jona is een profeet, er is 1 Bijbelboek. Jona, maar hij komt ook voor, dat weten de meeste mensen misschien niet, hij komt ook voor in het boek Koningen, waar hij ook als profeet van de Heere God opdraaft in Israël om koningen de wacht aan te zeggen en zijn profetieën te vertellen. In het boek 2 Koningen kom je hem tegen. Waarschijnlijk is Jona een leerling van Elisa. Er is een verhaal in de Midrash, dat zijn overleveringen van de Joden, die zijn opgetekend. Dat zijn dus Bijbelverhalen die niet in de Talmud of in de Hebreeuwse of onze Bijbel staan, maar die wel door de rabbijnen zijn verteld en zijn opgetekend. En je komt er een aantal tegen, ook in het Nieuwe Testament, waar de Bijbelschrijvers ook uitputten. Bijvoorbeeld lees je daarover dat er strijd was om het lichaam van Mozes. En dat lees je wel in het Nieuwe Testament, maar je leest er niets van in het Oude Testament. En in die Midrash, daar wordt Jona opgevoerd als de jongen die door Elisa uit de dood is teruggebracht. En daar heeft Adelen toevallig 2 weken geleden over gesproken. Nou, Bijbels is het niet, maar het is leuk om te weten. Dat betekent dat er nog een extra dimensie aan zit. Hij is waarschijnlijk een... In die tijd had je profetenscholen van Elia en Elisa. En hij is waarschijnlijk een van die leerlingen van Elisa geweest. Jona krijgt de boodschap om naar Nineveh te gaan. Dat is een stad die ligt 800 kilometer ten oosten van Jeruzalem. Dan moet je door de woestijn. En dat is een heel eind. En waarom moet hij nou naar Nineveh? Want het is de God van Israël, het is een profeet in Israël. Er is wel eens een profeet naar omliggende landen gestuurd, maar nooit zo'n eind weg als naar Nineveh. En dat is eigenlijk best bijzonder. Maar wat is er aan de hand? God ziet de wreedheden, de boosaardigheden in die stad. En hij pikt dat niet. God is een God die houdt dat er recht geschiet, dat er rechtvaardigheid geschiet. Ook als je God niet kent, dan weet iedereen, heeft iedereen een ingeschapen gevoel van wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Van je gaat je naaste niet slecht behandelen. En als iemand zegt van, oh maar ik dien geen God en ik weet daar niks van en... Je gaat mensen slecht behandelen, je onderdrukt ze, je buit ze uit en zo. Dan kun je echt niet zeggen, oh, ik wist niet dat dat niet mocht. Want je geweten spreekt, dat is een ingeschapen iets. En God appelleert daaraan. Dat is ook zo bij Sodom en Gomorra bijvoorbeeld. Maar daar was het kwaad zo enorm en er waren nog maar zo weinig mensen die rechtvaardig wilden leven. God zegt, als er nou 10 waren geweest in die stad... dan had ik ze niet vernietigd. Maar er waren er geen 10. Het waren alleen Lot en zijn vrouw en zijn kinderen. En toen werd dat gebied vernietigd. In Nineveh is het erg, maar nog niet zo erg dat God zegt, ik maak er een eind aan. Hij ziet nog kans op herstel. En hij stuurt een profeet uit Israël 800 kilometer naar Nineveh om daar te zeggen, mensen, bekeer je, want anders vernietig ik deze stad. Die boodschap krijgt Jona. Nou, Jona heeft daar geen zin in. Nineveh is een grote stad in een rijk Assyrië wat in opkomst is en later een wereldmacht wordt, waar Israël ook veel problemen mee krijgt. En Jona heeft daar helemaal geen zin in. Israël is ook in die tijd heel erg op zichzelf gericht. Wij hebben de tempel, wij hebben onze God en die heidenen, dat zijn alleen maar vijanden. En laat God ze maar vernietigen als ze zo slecht doen. Jona denkt, laat God ze maar vernietigen. Maar God is een barmhartig God, genadig, niet alleen voor Israël, voor iedereen. En hij wil dat die mensen niet vernietigd worden, hij wil dat ze zich bekeren en zullen leven. En daarom stuurt hij zijn profeet. En hij zegt, Jona, maak je gereed. Ja, dat mag hij wel doen, want het is niet eventjes met de trein naar Nineveh toe. Nee, het is 800 kilometer door de woestijn. Dan ga je niet met een lunchpakketje. Dan heb je van alles en nog wat nodig. Waarschijnlijk moet je met een kameel of met een muilezel of zo. Jona, maak je gereed. Tref voorbereidingen voor de reis. En Jona treft voorbereidingen, maar in plaats van naar het oosten gaat hij naar het westen. Ver weg van wat God wil. Hij gaat naar Tarsis. Dat is waarschijnlijk een plek ergens aan de Middellandse Zee, een haven. Hij gaat in ieder geval eerst naar Jaffa. En daar scheept hij zich in een schip. Waarschijnlijk een Fonicisch koopvaardijschip. En hij vaart op weg naar Tarsis. In plaats van naar het oosten gaat hij naar het westen. Jona weigert dus om God te gehoorzamen en dat volk daar eigenlijk redding aan te bieden. Dit was wel de bedoeling, en dat is het nog steeds, voor heel Israël. Israël moet een zegen zijn of worden voor de hele wereld. En die boodschap die God voor Israël heeft, die gaat verder, die gaat ook naar ons. Jezus zegt tegen ons... Maak alle volken tot mijn discipelen. Vertel ze het nieuws dat God niet uit is op de ondergang van mensen die mij niet kennen... of mensen die geweld plegen of mensen die goddeloos zijn. Maar hij zegt tegen ze dat ik genadig en barmhartig wil zijn en ze het leven aanbied als ze zich willen bekeren. En die boodschap, hè, dus het feit dat Jezus die straf op zich heeft genomen voor de hele mensheid, die mogen ook wij uitdragen aan de hele wereld. Jona zegt, mooi van niet, daar ga ik niet aan beginnen. Aan ons ligt er nog steeds een opdracht. Wat doen we daarmee? Jona loopt weg van God. Het staat er zo mooi. Weg van het aangezicht van de Heer. Hij loopt weg van God. Nou, misschien kent u dat. Misschien kent u dat van uzelf. Dat er wel eens momenten in je leven zijn dat je zegt van ja, ik weet het niet hoor. Die twijfel is best heel logisch. Hoef je je niet voor te schamen. Het is goed als je je dingen afvraagt. Dat je ergens eens vraagtekens bijzet. En dat je niet klakkeloos een geloof transporteert naar jezelf en dan maar de meeloopt, want dan wordt het een traditiegeloof, dan wordt het een religie en dan heb je geen relatie met de levende God. Dus je mag je best eens dingen afvragen. En dat is heel goed. Maar weglopen van God, misschien kent u mensen die dat doen of hebben gedaan. God wil ze terug. Jona loopt weg, God roept hem terug. God is de enige oplossing voor ons in ons leven. En uiteindelijk, als je waarachtig eerlijk zoekt en vraagt en bidt, je zult hem vinden en hij zal je zegenen. Jona loopt weg en hij komt op een schip terecht met allemaal buitenlandse zeelieden en dat vaart. En dan gaat het stormen, want God beschikt een storm. God zorgt voor een storm. En niet zo een beetje van, oh jongens, lekker windje, lekker wiegel op die golven. Nee, dat schip dat dreigt te vergaan. Die kooplui, die gooien lading overboord om het schip lichter te maken. Maar het helpt niet. Al die lui uit allerlei verschillende landen, al die zeelui, die roepen hun goden aan. Dat staat in hoofdstuk, ik geloof in hoofdstuk 1 nog, ja. Die roepen hun goden aan. Vele buitenlandse goden worden aangeroepen van stop die storm en maak die zee rustig. Maar geen enkele god die wordt aangeroepen heeft de macht om dat te doen. In wanhoop lopen ze door dat schip en dan ligt daar Jona te slapen. Hoe kan dat, dacht ik. Nou, denkt u ook waarschijnlijk. Hoe kan je nou in zo'n schip wat heen en weer gaat slapen? Ik weet het niet zeker, maar ik dacht bij mezelf, hoe kan dat? Nou, als dat schip zo heen en weer gaat, dan lag Jona waarschijnlijk precies in het midden ergens. En die lag lekker zo te wiegen, zoals je een babytje in slaap wiegt. Lekker, zoals je op een luchtbedje op de zee kan drijven. Zo lag Jona daar een beetje te pitten. En die lui maken hem wakker. Wie ben jij? Want ze kennen hem niet. Wie ben jij? Welke god dien jij? Hij zegt, ik ben een Hebreeër, een Israëliet. En ik dien de God die de hemel, de zee en de aarde gemaakt heeft. En die mensen denken, oh, hij heeft de hemel, de zee en de aarde gemaakt. Die moeten we hebben. Wat is er aan de hand met jou? Jona zegt, ik ben ongehoorzaam geweest aan mijn God. Als je het probleem wil oplossen, God, ik ben gevlucht voor mijn God. God wil mij straffen, hij wil mijn dood. Hij zorgt dat het schip vergaat en dat ik sterf. Dus gooi mij overboord, dan zal de zee rustig worden. En die zeelui die denken van ja, die man overboord gooien, dat is nogal wat. We kunnen toch proberen nog wat harder te roeien en misschien redden we het nog wel. Dat vind ik zo heel mooi, dat die mannen dat gaan proberen. Want je merkt hier dat die heidenen zich genadiger gedragen naar Jona toe dan Jona naar die heidenen toe. En toen dacht ik van, ja, je ziet dat in onze samenleving ook wel eens. Dat je mensen die ongelovig zijn, dat die zich plezieriger, vriendelijker, liefdevoller gedragen dan mensen die gelovig zijn. En soms denk je van iemand, God, dat is echt een goed mens. Het had een christen kunnen zijn. Ja, en dan is hij het misschien niet. En soms denk je van, jongen, wat is dat een rotzak zeg. En dan blijkt dat een christen te zijn. Laten we voorzichtig zijn met onze oordelen. Hier heb je heidenen die merken dat hun goden niet werken. En dat ze Jona in het water moeten gooien. Maar ze zeggen, we willen je leven sparen. We gaan er nog een schepje bovenop doen. Het werkt niet. En dus wordt Jona toch in zee gegooid. En dan bedaart de wind en de zee. En het schip is gered. En Jona ligt in zee. God heeft een plan met Jona. Hij heeft hem opdracht gegeven en hij gaat door. God zorgt voor een grote vis, een zeedier. En die slokt Jona op. En Jona komt in de maag van die vis. Kan dat? Kun je je afvragen, want dat is nogal een raar verhaal. Kan dat? Nou, dat kan. Er zijn enorme zeedieren met een maag die zo groot is dat een mens daar makkelijk in past. Kun je daar 3 dagen in overleven? In die maagzuren en die maagsappen en al die ontbindende dingen. Nou, ik moet er niet aan denken en ik geloof het ook niet. Toch geloof ik dit verhaal wel. Ik geloof dit verhaal omdat Jezus er later ook aan refereert. En Jezus geloofde dit verhaal. En er zijn heel veel mensen, christenen, predikers, bijbelkenners, theologen, die zeggen, ja, dat moet je als een voorbeeld lezen. Van, kijk, God weet, in alles weet hij wel weer een oplossing voor je te vinden. Maar Jezus geloofde dit verhaal. Dan geloof ik dit verhaal ook. Het is een wonder. Dat zonder meer. Je kunt natuurlijk niet 3 dagen in de buik van zo'n vis zitten en dat overleven. Hoewel er een verhaal is over de Titanic die ooit tegen een ijsberg is opgebotst en het verging. En toen was er iemand in het water terechtgekomen waarvan werd gezegd, hij is opgeslokt door een grote vis en hij is in Amerika aan wal uitgespuugd. En er waren wat getuigen bij. En dan zijn ze dat nog eens gaan navragen. En toen bleek dat er toch zoveel tegenstrijdigheden in het verhaal zaten. Dat ze zeggen, nou nee, dat geloven wij toch maar niet. Nou, ik geloof het ook niet, maar van Jona geloof ik het wel. Het is een wonder. Maar als je niet in wonderen gelooft, dan zul je ook nooit een wonder meemaken. En geloof mij, God is een God van wonderen. En je mag mooie dingen van een verwachte. Dingen die in het natuurlijke onmogelijk zijn. Jona zit in die vis en hij gaat bidden tot God. En dan merk je, dat staat in hoofdstuk 2 van Jona. En dan merk je dat Jona de Bijbel, de Hebreeuwse, de Talmud, heel goed kent. Want hij citeert eigenlijk een aantal psalmen. Hij prijst God voor zijn genade, voor zijn redding, voor zijn leven, dat hij eigenlijk dood is, maar toch weer dat hij daar toch weer leeft. Allemaal citaten uit de psalmen. En aan het eind van zijn gebed staat er, na 3 dagen spuugt die vis Jona aan het land. Wat zal die man eruit hebben gezien, hè? En wat zal die gestonken hebben, hè? Jongen. Maar goed, hij krijgt weer de stem van God. Jona, ga naar Nineveh. En wij hebben het allemaal wel eens over van, ik zou zo graag Gods stem wel eens verstaan. Ik zou wel eens willen horen, wat zegt hij nou in deze situatie? En dan hebben we het meestal over, ja, moet ik verhuizen? Moet ik deze beslissing nemen? Moet ik met die vriend of vriendin doorgaan? Moet ik van baan veranderen of zoiets? Het is fijn als je dan Gods stem verstaat. En dat mag ook, daar mag je ook best naar vragen. Maar als jij vraagt, God, ik wil uw stem verstaan, en daar komt zo'n boodschap als Jona, ja, wat zeg je dan? Het is mooi om Gods stem te verstaan, maar je moet hem ook gehoorzamen. En niet zeggen van, ja, nee, maar dat komt mij nou niet zo lekker uit. Jona heeft zijn lesje wel geleerd. Hij gaat naar Nineveh. En hij komt in Nineveh en hij spreekt in die grote stad en hij zegt, mensen, bekeer je van jullie gewelddadigheden, jullie wreedheden, jullie onderdrukking, want anders wordt deze stad vernietigd. En binnen 40 dagen keert God deze stad om. Hij loopt die hele stad door met die boodschap. Een stad van 120.000 mensen. En hij loopt die hele stad door. En wat hij misschien niet heeft verwacht, is dat die mensen zeggen: oh, daar moeten we wat mee. Hij had verwacht, een wreed volk, zo'n boodschap, een vingerwijze, dat hij misschien wordt gestenigd, wordt gevangen genomen of wat dan ook. Maar de mensen luisteren naar hem. De koning van Nineveh, of de burgemeester zouden wij het nu noemen, een stad zo groot als Amersfoort ongeveer. De koning van Nineveh hoort die boodschap en draagt aan zijn onderdanen op: mensen, bekeer je, trek rouwgewaden aan, ga vasten, zowel mensen als het vee, ga vasten in bid tot die God die Jona verkondigt, dat hij zijn oordeel niet zal voltrekken. En God ziet de ommekeer in die stad en hij besluit om dat vonnis niet uit te voeren. God is een genadig God. Hij heeft liever dat iemand zich bekeert dan dat hij moet gaan oordelen en veroordelen. God doet dat niet. En Jona, na die 40 dagen, die denkt van: zo, ik heb mijn werk erop zitten en nou ga ik lekker even buiten die stad op een veilige plek kijken hoe God die stad gaat vernietigen. En hij maakt nog een soort optrekje tegen de wind en tegen de zon en daar zit hij zo. En dan zegt hij: nou, eventjes mooi vuurwerk uit de hemel zo. Hij is daar eigenlijk een soort ramptoerist. Van, nou, even kijken wat er gebeurt. Nou, ramptoeristen kennen we allemaal, denk ik. Je hoort mobieltje 112 Gorkum, waar is de brand? En dan lekker met z'n allen daarheen om de hulpverleners in de weg te lopen. Nou ja, we kennen het, maar Jona zit daar zo. Er gebeurt niks. En hij denkt, nou, misschien de volgende dag, want wat gebeurt er 's nachts? God laat een enorme grote boom met zulke bladeren opschieten in één nacht. Weer een wonder dus. En hij zit daar heerlijk in de schaduw van die boom. En denkt: oh God, dat heeft u heel mooi gedaan. Ik krijg de ereplaats. Ik zit loge en ik ga kijken naar het vuurwerk wat u gaat maken hier zo. En er gebeurt niks. En de volgende dag is die boom verschrompeld. Er is niks van over. En er steekt een hete wind en een verzengende zon op. En hij zit daar te balen en hij is boos en hij spreekt tot God: ten dode toe ben ik verontwaardigd, ben ik boos. Laat mij maar sterven, dat zijn eigenlijk zijn woorden. Wat heb ik hier aan? God, ik wist het van tevoren, daarom ging ik niet, zegt hij. Want ik weet dat u genadig en barmhartig bent. Maar Jona wil dat kennelijk niet. En God gaat met hem in gesprek. En die zegt: Jona, ben jij nou boos omdat jij daar zit en je hebt een boom gekregen waar je niks voor hebt gedaan en hij is weer ondergegaan? Ben je daar nou boos om? Ben je nou boos dat ik die mensen, 120.000 mensen die eigenlijk van niks weten, ze weten de linkerhand en de rechterhand kunnen ze niet eens onderscheiden. En ze kennen mij niet, ze weten van niks. Ze bekeren zich. Ben jij nou boos dat ik dat vonnis niet voltrek? En Jona zegt: ik ben ten dode toe boos. En dan houdt het verhaal op. En dat is heel mooi, het is een open eind. God straft Nineveh niet en God straft Jona niet. Terwijl ik zou denken, als ik God was, maar wees u maar blij dat ik dat niet ben, maar als ik dat was, dan zou ik die Jona toch wel even een pak op zijn sodemieter hebben gegeven. En wat een rotvent is dat eigenlijk. Maar God gaat met hem in gesprek en confronteert hem met zijn eigen situatie. Ik vind dat zo mooi, want dat is een open eind. En dat betekent dat je daar eens over na mag gaan denken. Wat moeten wij hiermee? Wat moet ik hiermee? En ik heb bij mezelf eens nagedacht. En ik dacht van: ja, dat is Jona. Die wilde geen genade betonen. Die wilde de goede boodschap niet doorgeven. Hoe zit het met mij? En dan moet ik bekennen dat ik ook wel iets van Jona in mij heb. En dan denk ik bijvoorbeeld aan al die vluchtelingen die uit Afrika die Middellandse Zee over willen steken. En dan komen bij mij best wel eens gedachten boven van, ja mensen, jullie zijn ook wel stom ook, hè? Wie doet dat nou? Je weet dat je hier niet welkom bent. Je weet dat je met zo'n gammele boot die zee nauwelijks over kunt komen. Het is toch eigen schuld, dikke bult, dat er iets gebeurt. En dan denk ik ook van, als die mensen dat er nou allemaal voor over hebben om hier te komen en dat risico te nemen, dan moet het daar wel heel erg beroerd zijn als je daar vandaan zulke risico's wilt nemen. En dan zit je weer in een tweespalt, in een tweestrijd. En dan denk ik, die Jona, die zit misschien ook wel in mij. Zijn we bereid, zijn wij bereid om het goede nieuws van een genadige en een barmhartige God, om dat door te geven? Zijn wij gevoelig voor de nood in deze wereld waar wij in een welvarend land leven? Hebben we medelijden met die vluchtelingen, met weduwen en wezen? De Bijbel staat vol over weduwen, wezen en vluchtelingen, en dat we daar oog voor moeten hebben. Willen we uit onze comfortzone stappen, of hebben we het, net als Israël, te druk met onze eigen moeite met elkaar, met God, wat we niet snappen, waar we teleurgesteld in zijn? Kunnen we delen ons geloof en onze welvaart? Of maken al die rampen, oorlogen, slachtoffers, aardbevingen, vluchtelingen ons een beetje gevoelloos? Zijn we afgestompt daardoor en denken we, nou ja, eigen schuld hoor. Wij zijn kinderen van God. En een kind heeft natuurlijk iets van zijn vader. Zijn wij ook genadig en barmhartig? Ik sprak iemand, die, daar had ik het hier over, en die zei van, ik had een vriend, en of een kennis, en die heb ik heel erg geholpen met het opzetten van zijn zaak. En dat is een leuk bedrijf geworden. Maar die kennis, die heeft hem toen enorm bedrogen, financiële schade geleden. En een tijdje later ging dat bedrijf van die ene, dat ging kapot, helemaal kapot. En die man zat aan de grond. En die vriend van mij, die zei van, ik vond dat heel erg fijn. En ik kan mij dat zo goed voorstellen. En toch knaagt het ook. Van, moet je dat nou fijn vinden? Dat zijn nou van die dingen waardoor je denkt, waar is mijn genade? Waar is mijn barmhartigheid? Ook naar mensen die helemaal niet aardig zijn, of die je niet mag, of die God niet kennen, of die een ander leven leiden. Dat zet mij wel aan het denken. Ik weet dat God geen plezier heeft aan de ondergang van een zondig mens, maar wel als iemand zich bekeert. En dat daardoor zelfs feest bij de engelen in de hemel is. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Ook Jona niet. Hij schudt hem wakker en confronteert hem met zijn eigen uitspraken. Nou, over vluchtelingen en wereldrampen en zo heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik ga u daar ook niet zeggen van, zo hoort het of zo moet het. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Maar het zette mij wel, het verhaal van Jona zette mij wel aan het denken. In het Nieuwe Testament staat er, God in de vraag van, waarom duurt het zo lang voordat Jezus terugkomt, Lida Batta er net over, dan staat er, God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij is barmhartig en genadig. En daarom duurt het zo lang. Er zijn zoveel mensen die nog gered moeten worden. Toch geeft God wel aan, geeft Jezus wel aan, dat er een moment komt dat het onontkoombaar is dat hij terugkomt en dat er een scheiding komt tussen mensen die hem dienen en mensen die hem niet dienen. En dat er een zware tijd, wat we zeggen, een eindtijd aanbreekt waarna Jezus terugkomt. En in die eindtijd, dan hoor je van oorlogen, van geruchten van oorlogen, aardbevingen, rampen, voedselnood, enzovoorts, enzovoorts. Als we in deze tijd kijken, dan denk ik van nou, dat komt wel heel dichtbij. Toen Carina en ik elkaar leerden kennen, werkte Carina net bij de Evangelische Omroep. En dat was in het begin jaren, dat was midden jaren 80. En de Evangelische Omroep was een beetje booming, werd groter en groter. En ze hadden heel veel jonge mensen in dienst genomen om daar de programma's te maken. En Carina was er één van. En toen gaven ze voor die nieuwe leden met hun echtgenoot of verloofde of vriend, gaven ze een weekend, in juni. Een weekend op het water en 's avonds ergens in een gebouw en de volgende dag een kerkdienst. Ik kan mij daarvan herinneren dat het ontzettend koud was. Het was op het water, we gingen of zeilen of surfen. Nou, ik kon surfen, dus ik viel niet zo heel veel in het water. Maar Carina kon niet surfen, maar die wilde het graag leren, want dan konden we samen surfen. Het was koud, ze lag meer in het water dan dat ze op die plank stond. En aan het eind gingen we naar die boot terug en ze lag ze op die boot en ze ging helemaal zo. Als een soort scholletje wat daar op het dek lag. Zo. Koud! Maar goed, 's avonds na een warme douche en een heerlijke maaltijd ging het allemaal weer. En kregen we een bijbelstudie van een van de mannen van de EO. Ik geloof dat het Henk Binnendijk was, maar dat weet ik niet helemaal meer zeker. Maar die had het over de eindtijd, over het boek Openbaringen. En hij legde daar het een en ander over uit. En toen vroeg hij van wie van jullie verlangt naar de komst van Jezus? En er waren een man of 50, denk ik. En hij wachtte even, maar niemand. En toen vroeg hij, waarom verlang je niet naar de komst van Jezus? Nou, toen zei iemand, ja, ik heb net een nieuwe baan bij de EO. En daar wil ik gewoon helemaal ingaan. Dat lijkt me prachtig. Dat wil ik graag doen. Kan ik bijdragen aan het evangelie verkondigen? En iemand anders zei van, ja, we hebben trouwplannen. We hebben een huis gekocht. We willen kinderen. Nee, als Jezus terugkomt, houdt dat allemaal op. Dat wil ik helemaal niet. Wij zaten er ook niet op te wachten. We hadden ook trouwplannen. Nu, 35 jaar later ongeveer, merk ik bij mezelf dat ik geloof dagelijks bid van Heer, de wereld heeft zichzelf zo in de nesten gewerkt. Mensen hebben zoveel problemen veroorzaakt, die kunnen we zelf niet eens oplossen. Er is maar één oplossing, dat is dat u terugkomt. En dat is mijn gebed bijna dagelijks. En ik sta er dus heel anders in dan vroeger. Maar misschien komt het omdat ik veel ouder ben. En ik denk als je jong bent, dat je dan ook denkt van nou, het leven ligt voor me. En laat maar komen dat leven. En laat Jezus nog maar even wegblijven. Dat geeft ook niks. Maar als ik kijk naar de tijd waarin we nu leven, dan heb ik wel het idee dat het een hele spannende tijd is. En als je het hebt over oorlogen en geruchten van oorlogen, dan heb je handelsoorlogen, je hebt conflicten in hele grote steden zoals Moskou, Parijs, Hongkong. Je hebt een warboel aan conflicten in Venezuela, in oorlogen in Afrika. En dat is wat er in het nieuws komt, maar wat er buiten het nieuws gebeurt, dat is nog veel meer. Je ziet een enorme bewapening in Syrië gericht tegen Israël ontstaan door Rusland en door Iran. En dat zijn de vijanden van Israël die voor de eindtijd worden genoemd. En je ziet, en dat vind ik nog het meest verontrustend, een hele verwarrende tijd. Mensen raken in de war van waar zijn wij aan toe? We merken met de klimaatverandering, merken we al dat we daar berichten over krijgen van dat is niet zomaar even iets, jongens. Dat gaat enorm ingrijpen in ons leven. Onze hele voedselproductie moet totaal anders. We moeten andere dingen leren eten en we raken in de war. Ik merk aan de moraal in ons land, merk ik zoveel verandering. En kinderen worden opgevoed niet meer met het idee van, oh, jij bent een jongen, jij bent een meisje. Maar heel veel worden opgevoed, nou, je mag laten kiezen wat je bent. Terwijl het toch vaak heel duidelijk is wat je bent, volgens mij. En er zijn natuurlijk, maar ik denk wel, als je een jongen nou echt opvoedt als een jongen en een meisje opvoedt als een meisje, dus met een jongen jongensdingen gaat doen en met een meisje meisjesdingen gaat doen, dat de identiteit gewoon duidelijk is. En als je dat allemaal in het midden laat, ja, dan wordt er verwarring. En er zullen altijd in de natuur fouten worden gemaakt. Er worden mensen geboren met een afwijking. En het kan zijn dat je lichaam afwijkt van je ziel. En dat zijn hele vervelende situaties voor iemand. En daar mogen we genadig en barmhartig voor zijn. Maar ik denk dat we er een heleboel kunnen voorkomen door op een normale manier mensen ook gewoon, kinderen gewoon op te voeden. En die verwarring die ontstaat is dus een generatie die opgroeit die niet weet, die een identiteitsprobleem heeft. Niet weet wie ze nou werkelijk zijn. En dat is niet meer in een bepaald gebied van de wereld, dat is overal. En dan denk ik van ja, deze wereld die gaat met zijn klimaatproblemen, met zijn rampen, die gaat toe naar een situatie waarin er een roep ontstaat om een wereldregering, een sterke man. En dat is precies wat de Bijbel aangeeft voor de laatste dagen, de eindtijd. En dan denk ik van ja, als wij in die tijd leven, dan mogen we best bidden dat de Heer spoedig terugkomt. Maar we mogen ook denken aan al die mensen waar God genadig voor wil zijn en waar God barmhartig voor wil zijn. En waar wij voor worden geroepen en ingeschakeld om barmhartig en genadig te zijn. Hoeveel te meer moet je op je hoede zijn naarmate de dag komt, zegt Paulus wel zijn. En ik denk dat we dat heel goed bewust moeten zijn. Dat wij hier op deze aarde als kinderen van God een enorme verantwoordelijkheid hebben, juist in deze dagen. En dat is moeilijk. Jona had er al moeite mee. Ik heb daar best moeite mee. Maar het is wel iets waar we wat mee moeten doen. En het is zo belangrijk omdat God het van ons vraagt. En omdat God ons ook beloften geeft van wees standvastig. Het staat, ik wil toch even lezen in Openbaringen 3 vers 10. Als laatste. En daarna gaan we lekker koffie drinken, want Joke heeft heerlijke koffie gezet. Openbaringen 3 vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Hou vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Ja, er is wel een belofte als je volhardt, als je volhoudt en je niet laat meeslepen door het wereldse denken over wie is een mens, wat is een mens, waar komt die vandaan enzovoorts. Als je de belijdenis van Jezus als onze Heer, onze Heiland, onze Redder vasthoudt, dan leidt Hij ons uit die verzoeking. En hoe die dat doet, weet ik niet. Daar heb ik misschien wel gedachten over. Maar dat kan zijn zoals Lot met zijn gezin werd weggeleid uit Sodom en Gomorra. Of zoals Noach de ark in werd geleid en veilig was. Maar als jij volhardt, dan maakt hij een uitweg voor je. Maar trap niet in de verhalen van de wereld, van de duivel. Check ze allemaal. De wetenschap is niet dom en er zit een hele hoop keurige en fantastische waarheden bij. Maar check ze aan Gods woord en dan zul je leven. Amen.